Goedenavond.
Hey, welkom in de kerk. Cool dat je er bent.
Tof dat je bent gekomen. En
ik zal mezelf even heel kort voorstellen. Ik ga mijn stopwoord aanzetten, zodat ik
me aan de tijd hou. Because I love to talk. En God heeft dat blijkbaar willen gebruiken. Ik ben Filemon Perotti, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben 40 jaar. Ik ben al 19 jaar, 9 maanden en 12 dagen getrouwd. Met mijn prachtige koningin daar, die je daar in beeld ziet naast me. Ik heb echt twee geweldige kinderen. Die heten Scarlett en Louis. Ik hou van Jezus. Ik ben gewoon gek op hem. En alles wat ik doe, ik sta 3 dagen voor de klas. Iedereen weet dat ik van Jezus hou. Ik vind hem gewoon te gek. Hij is gewoon cool, hij is gewoon tof. Waar kan ik niet lopen trouwens? Ik kijk wel, ik zit wel. In ieder geval. Ik hou dus van Jezus, ik ben gek op hem. Wat kan ik nog meer over mezelf vertellen? Ja, ik maak een programma G-Time TV voor Family 7. Met heel veel gospelartiesten. Dit seizoen hebben we een heel tof seizoen met onder andere Matt Redman, Lauren Daigle hebben we gehad. We hebben Jesus Culture gehad. Andy Mineo. En over 2 weken hebben we Michelle Williams. Vanavond was Capital Kings toen we hier zaten. En nog veel meer. Dus als je van gospel houdt, als je van muziek houdt, dan is G-Time TV wel heel erg leuk. Daarnaast ben ik betrokken bij het jongerenprogramma van Opwekking. Ik zit zeg maar in de Brainstorm Denktank. En dit jaar wordt het thema echt vet. Jullie hebben echt de primeur. Het wordt Jesus Inc. wordt het dit jaar. En als je wilt verdiepen, als je meer van Jezus wilt zien, dan moet je gewoon echt komen. Hier natuurlijk bij Kingdom Culture iedere maand. Maar daarnaast, Opwekking is wel echt een toetje. Een beetje slagroom op de taart. Ik heb de eer om vanavond met jullie te praten over Life Together. En ik heb voor Life Together heb ik gezet reset. En het woord reset betekent herstarten. Eigenlijk teruggaan naar de fabrieksinstellingen. En toen ik daarmee bezig was en toen ik aan het bidden was, ook voor dat woord, toen dacht ik gewoon eigenlijk aan een paar weken geleden. Ik moet wat interviews doen voor G-Time TV en soms raakt je computer dan vol. Ook als je te veel tracks downloadt van allerlei artiesten via iTunes, dan op een gegeven moment zegt die computer, wil niet meer, ben klaar daarmee. Dus wat je dan moet doen is, dan sla je alles op je harde schijf op. En op een gegeven moment, ik had alles op mijn harde schijf opgeslagen, backup gemaakt. En toen belde ik de Mac helpdesk, want ik ben niet zo superhandig. Dus ik belde ze op, ik moest alles op die harde schijf zetten en dan zetten ze stap voor stap, lopen ze met je door het proces. Maar dan moet je hem helemaal leeghalen en dan gaat hij terug naar de fabrieksinstellingen. En van daaruit bouw je hem dan weer op en wordt alles weer opgezet, zet je harde schijven weer in, doe je op herstarten volgens mij en dan zie je allerlei dingen en dan kluk, kluk, kluk en langzaam bouwt hij alles weer op. En dan gaat hij weer functioneren zoals het hoort. Iets leger, ik haalde ook wat dingen weg en dat soort dingen. Maar toen ik dacht aan reset, herstarten. Ik geloof dat wij als christenen ook vaker mogen resetten. Herstarten. En God heeft met iedereen een doel. Iedereen hier heeft een purpose. En als je vanuit dat doel wil leven, als je dat wil ontdekken, is het goed om vaker je leven te resetten. Om momenten te nemen, om te kijken naar je leven en om gewoon te zetten van, oké. Ik ga gewoon opnieuw beginnen. Of ik ga gewoon rustig weer herstarten naar die fabrieksinstelling. En ik geloof dat als je wilt weten wat je fabrieksinstellingen zijn, waarvoor je bent gemaakt, waarvoor je bent geschapen, kun je het beste resetten met God. Het leven met Hem allereerst, life together with Him. Dat zal je resetten voor je echte purpose. Voor het echte doel waarvoor je bestemd bent. Maar daarnaast is het leven samen met christenen en met mensen, dat zal je ook helpen om je doel te bereiken. Om je purpose te bereiken in het leven. Om vanuit je leven van bestemming te leven. Ik wil met jullie 2 teksten lezen. Waar ik ga beginnen te praten over dat life together. We zien dat in de Bijbel in Handelingen 2. En we gaan kijken naar the living word. Waar jullie wat het thema nu is. En weet je, Gods woord is zo levend. Het is zo bijzonder, het is zo tof. En ik vind het altijd weer gaaf om daaruit te lezen. Handelingen 2. En ik weet niet, ik had hem net op de pagina staan en ik zet hem gewoon weg. Ik weet niet waarom. Ik moet even wennen aan zoveel mensen dat ik jullie niet goed zie en zo. Maar Handelingen 2. Vanaf vers 42b. En wat ik trouwens wil vragen, als je iets cool vindt of zo, of als iets een beetje je raakt, je mag best reageren. Je hoeft bij mij niet stil te zijn. Ik ben heel druk, maar reageren alsjeblieft. Want dan weet ik van of het landt of dat het niet landt. Handelingen 2 vers 42. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap, een familie. Ze braken het brood. Ze deden aan het avondmaal, maar ze aten ook met elkaar. Ze wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze vormden een familie, een gemeenschap. En dat is mooi. Hier ook bij Kingdom Culture zie ik gewoon een prachtige gemeenschap van mensen. Een prachtige familie van mensen. En als je je doel in je leven wil bereiken, heb je mensen nodig. Heb je een familie nodig. En dan bedoel ik niet die dysfunctional family of die familie waar je misschien uitkomt. Maar gewoon echt een familie die dient. Die helpt, die er voor elkaar is, die trouw aan elkaar is en die naar de ander kijkt. Ik geloof dat het zo belangrijk is dat je deel uitmaakt van een gemeenschap als je tot je doel in het leven wil komen. Wil ik kijken naar Hebreeën 10 met jullie, de volgende tekst. En dat stukje wat ik net las is zo een mooi stukje. Het is eigenlijk het begin van alle gemeentes, van het hele kerk zijn. Petrus had vlak daarvoor had hij gepreekt. En echt één vette preek gegeven. 3000 mensen kwamen tot bekering. En toen gingen ze met elkaar Bijbel lezen. Toen gingen ze het brood breken met elkaar. Toen gingen ze met elkaar bidden. Toen werd die gemeenschap gevormd. En dat was niet altijd makkelijk. Dus er kwamen op een gegeven moment ook wat regels en wat duidelijkheden. En in Hebreeën 10 lezen we daar ook wat over. In Hebreeën 10 vanaf vers 24. En deze tekst vond ik vroeger wel eens moeilijk, want dan zei de ouder, ik ben in de kerk, ben ik opgegroeid. En dan zeiden mensen wel eens tegen me, verzuim de samenkomst niet. Ik vond dat echt een rottekst, sorry. Ik vond dat echt niet cool. Maar de hele context legde ze niet uit. En ik vind het zo belangrijk om naar die context te kijken. Want toen ik de context daarvan zag, toen dacht ik van, oh, zo zit het. Laten we het met elkaar lezen. 10 vers 24 en 25. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven, de samenkomsten te verzuimen, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. We leven in een tijd waarin je gewoon ziet dat Jezus komt. Dingen uit de Bijbel zie je uitkomen. En het is des te belangrijker dan dat je een familie hebt. Waar je ook doorheen gaat, als je het moeilijk hebt, als je worstelt, dat je mensen hebt die er voor je zijn. Die je moet bemoedigen. Mensen die je observeren. Er staat hier dat stukje in vers 24. Laten we opmerkzaam blijven. Dat is niet mensen die je in de gaten houden. Maar dat je op elkaar gefocust bent. Liefdevol. Dat je oog voor elkaar hebt. Dat we elkaar ertoe aansporen om lief te hebben. En dat stukje liefde, dat is het woord agape in het Grieks. En dat is Gods liefde, zoals Gods liefde voor ons is. Dat is dus een onvoorwaardelijke liefde. Dat we elkaar aansporen om lief te hebben zoals God dat doet. Elkaar lief hebben met een liefdevolle houding, met een dienende houding. Dat je elkaar aanspoort om op die manier lief te hebben in het leven. Dat je zo met je vrouw, met je collega's, met je broers, met je zussen, met dat soort mensen omgaat. En dan staat er, daarna staat er in vers 25, moet even kijken. En om goed te doen. Dat stukje goed doen, dat zegt in het Grieks, gaat het om nobel doen. Gewoon om je gedrag, je daden. Weet dat we elkaar aansporen om je goed te gedragen, om goed met anderen om te gaan. Om bijzonder met andere mensen om te gaan, om anderen te dienen. En als je kijkt naar gemeenschap en naar life together en om dat te resetten, is dat niet makkelijk. Want in onze maatschappij is er een enorme strijd tegen relaties, tegen vriendschappen. De Bijbel zegt het anders. In Prediker 4 vers 9 staat er heel duidelijk, 2 is beter dan 1. Maar in onze maatschappij klinkt meer het geluid van, weet je, je moet je eigen ding doen. Je hoeft geen rekening te houden. Het maakt niet uit wat je doet, jij doet jouw ding. Maar ik geloof dat je het snelst tot je bestemming komt als je andere mensen hebt. Je zult het snelst groeien. Je zult het snelst op Jezus lijken. Je zult het meest in het leven bereiken als je samen met mensen bent. En overal in het leven zul je mensen tegenkomen. Twee is beter dan één. Met andere mensen leven zal je sneller brengen bij het doel wat God voor je leven heeft. Kan je even komen, Mark? Ja, kan je even komen. Weet je, twee is veel beter dan één. Want als je in je eentje het moeilijk hebt en je moet jezelf optillen, wordt dat heel erg moeilijk. Maar weet je, als zij dit doen, twee is beter. Je hebt het zo nodig, andere mensen in je leven. Jullie mogen gaan zitten, guys. Misschien roep ik jullie zo nog even. Ze waren goed, hè? Weet je, alle geluiden om ons heen zeggen eigenlijk dat het beter is om alleen te leven, maar dat is niet zo. Dus reset ook soms je gedachten. Herzet ze dat je samen gaat leven. Het leven samen gaat doen hier in Kingdom Culture. Ik geloof dat Kingdom Culture de plek voor jou kan zijn waar je tot je bestemming kan komen. Wat als het ware als de katapult kan zijn die je launcht in het leven waarvoor je bestemd bent. Weet je, en er zijn allerlei oorzaken die ons ervan belemmeren om echte relaties aan te gaan. Het is gewoon heel erg tricky, want als ik naar mezelf kijk, dan ben ik ook soms bang om echte relaties aan te gaan. Omdat je dan jezelf echt moet laten zien. En in deze wereld van Facebook en Twitter, waar we onszelf heel mooi laten zien, is het soms heel erg moeilijk om je echte zelf te laten zien. Wat nou als ze me leren kennen en me afwijzen? Weet je, soms kunnen we heel erg bang zijn voor life together. Het kan ook dat je er misschien niet aan gewend bent, dat je belemmert om echte relaties aan te gaan. Het kan ook dat je uit een gezin komt waar je teleur bent gesteld in relaties. Weet je, er kunnen allerlei dingen zijn die het moeilijk maken voor je om relaties aan te gaan, om je in te voegen, om hier naar Kingdom Culture te komen en jezelf te laten zien. Een van de dingen die mij onder andere persoonlijk belemmert, is social media, om echte relaties aan te gaan. Ik merk gewoon de laatste tijd dat in mijn relatie met God, dat ik door social media onwijs word afgeleid. Door mijn WhatsApp, maar ook door Facebook, door al die dingen dat ik word afgeleid. En ik had pas een onderzoek gehoord van Craig Rochelle. Dat is een voorganger van een van de grootste gemeentes in Amerika. En hij heeft een onderzoek naar social media gedaan in het verband met relaties met elkaar. Hij heeft trouwens een heel gaaf artikel geschreven in de Opwekking. Moet je lezen. Onwijs tof. Maar hij had een onderzoek gedaan en het blijkt dat ze in Amerika 93 miljoen selfies per dag maken. Best veel. Als je kijkt naar Engeland, daar maken ze ongeveer op Instagram worden 35 miljoen selfies geüpload naar Instagram. Is ook best veel. Ze zeiden daar ook dat als je selfies maakt, als je heel veel, dat onderzoek zei dat als je heel veel met jezelf bezig bent, met die selfies, dat je minder geneigd maakt om met anderen om te gaan. Want je bent onwijs op jezelf gericht. Het blijkt ook dat pubermeiden, ik ben benieuwd of jullie het weten, meiden tussen de 16 en 25 zijn niet echt pubermeiden trouwens, maar tussen de 16 en 25. Hoe lang denken jullie dat die per week aan selfies besteden? Hoe lang denk je? Roep maar. Een uur hoor ik hier. Ik hoor daar 8 dagen. Die was echt vet. Meiden tussen de 16 en 25 besteden 5 uur per week aan selfies. En dat is dus de helft van je slaaptijd. Maar per nacht. Maar ik kan dat best wel begrijpen, want weet je, je moet ook echt in de goede positie gaan staan om die selfie te maken. En je moet echt je best doen. En voor een meisje, je moet echt de make-up en dat soort dingen doen. Om echt goed erop te staan. En ik weet niet of je verstand van selfies hebt. Ik niet echt, maar ik heb het toch een beetje geprobeerd. Weet je, je hebt allerlei verschillende selfies. De duckface, bijvoorbeeld. Jullie kunnen hem vast beter maken, maar weet je, hier heb ik redelijk lang over gedaan om die te maken. Daarnaast heb je, laat hem maar zien, de volgende. De bestie selfie met mijn beste vriendin, mevrouw. Ook gemaakt, deze was niet zo lang, deze was gewoon heel spontaan. De volgende. De crazy selfie. Weet je, gewoon eventjes lekker uit je dak gaan. Je hebt allerlei andere selfies natuurlijk. Je pet selfie dat je met je huisdieren maakt. De sexy toilet selfie dat je op het toilet gaat staan. Nee, het toilet nog net zichtbaar is. Je hebt allerlei verschillende selfies. Die onderzoeken lieten ook zien dat als je meer dan 3 selfies per dag maakte, dat je eigenlijk een soort van beter probleem zou hebben. Omdat je dan wel heel erg op jezelf gericht zou zijn. En 1 ding baarde me echt zorgen over die selfies. Want ik ging echt naar mezelf kijken. Ik las een artikel in de Elsevier. En daarin stond dat mannen die hun selfies bewerken. En ik dacht, bewerk ik mijn selfies of niet? Doe ik dat? Doe ik dat niet? Ik ging gelijk twijfelen. Die zijn narcistisch en psychopaten, stond erin. Dus ik was blij dat ik ze niet bewerk. Als jij het doet, we bidden straks voor je. Maar het ding is, als je van die selfies maakt, komt er dopamine vrij. En je krijgt een soort van legale high. En het maakt je een soort van gericht op jezelf, meer dan op die ander. Terwijl Jezus ons niet roept om onszelf te promoten, maar om hem te laten zien aan anderen. En soms kan het zo verslavend zijn, als ik zelf ook kijk naar die social media, om dat meer te doen dan mijn relatie met God of relatie met anderen. Het blijkt ook, ze hebben een onderzoek gedaan over het opkomen van social media. En het blijkt dat in Michigan, aan de Universiteit van Michigan, hebben ze onder 14.000 studenten hebben ze een onderzoek gedaan. Dat vanaf 1979 tot 2009 de opkomst van social media ervoor heeft gezorgd dat mensen 40% minder empathisch zijn. Vond ik best shocking. Weet je, maar wat jouw oorzaak ook is, of het social media is, wat het moeilijk voor jou maakt om relaties aan te gaan. Of dat het angst is, of dat je het niet gewend bent. Ik wil vanavond met jullie gaan kijken naar de kern van een gemeenschap zijn. Naar de kern van life together. En ik hoop dat je vanavond het wil resetten. Dat je wilt gaan kijken, hoe kan ik het leven samen doen, zodat ik mijn leven van purpose met een bestemming kan gaan leven. Ik geloof dat jullie een nieuwe generatie, een familie mogen zijn die voor iets staan. En de beste versie van zichzelf mogen worden. En dit is niet makkelijk wat ik met jullie ga delen. Dit is zelfs pijnlijk, maar ik hoop dat je er toch voor kiest. Ik wil zo meteen met jullie gaan kijken naar Matteüs 16, vanaf vers 13 tot en met 26. Daar gaat het over eigenlijk resetten, dat stukje. En Jezus zegt eigenlijk de kern van christen zijn en hoe je in relaties mag staan. En ik wil dat voorlezen en dat je gewoon luistert en op je hart laat inwerken. Matteüs 16, vanaf vers 13 tot en met 26. En als je een Bijbel hebt, kan je het pakken. Of via je Bijbel hebt, kan je hem opzoeken. Wat je wil. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Met zijn discipelen was hij dus ook een soort van gemeenschap. Ze chillden met elkaar, ze gingen met elkaar om. Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, ben ik dat trouwens? Zou wel cool zijn als je op straat bent, dus zou ik, maar oké, in ieder geval. En ik zeg je, zie je? Really? Wat is dit? Nee, ik doe het volgens mij echt niet hoor. Maar oké. En ik zeg je, nee, ik doe het wel. Ik doe het daarmee. En ik zeg je, en ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En die tekst die we net lazen over een gemeenschap worden, weet je, Petrus die stond aan het begin van het stukje kerk zijn. God gebruikte hem op een cruciaal moment in de geschiedenis. en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Hij krijgt zo'n vette bemoediging. Je bent de rots, je krijgt de sleutels van het koninkrijk. Binden, ontbinden, echt gewoon. Als Jezus dat tegenzegt, dan denk je, wauw. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen... Dan komt hij met iets minder nieuws, dan wordt hij eerlijk. Om ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias is. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Moet je je voorstellen, ze hebben hem gevolgd in Matthäus 4, daar roept hij ze, dat kan je lezen. En dan volgen ze hem en ze denken, hij wordt de koning en hij gaat regeren. En dan vertelt hij plotseling, ik ga sterven. En Petrus nam hem toen terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem terug toe. Ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerling, en dit is de kern van christen zijn, de kern van life together, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Ik hoop dat je vanavond voor Jezus zijn belangen in relaties gaat. Voor Jezus zijn doelen in plaats van voor je eigen doelen in relaties. Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dus jezelf verloochenen, je kruis op je nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Als je je leven verliest bij Jezus, dan zul je het echte leven krijgen waarvoor je bestemd bent. Wat heeft de mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het hele leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Als je tot je doel in je leven wil komen, als je wilt groeien als jongen of meisje, als man of vrouw, heb je anderen nodig. Heb je life together allereerst met God nodig, maar daarnaast met elkaar. Als je wilt groeien in je baan, als je geestelijk wilt groeien, heb je anderen nodig. Dus ga daarvoor kiezen vandaag. Weet je, reset het. Maar welke dingen kan je nou doen in relaties? Hoe kan je nou gezonde relaties hebben? Echte relaties. Het eerste wat je denk ik moet doen, is gewoon de keus maken om die relaties aan te gaan. In Handelingen lezen we dat stukje dat ze gemeenschap vormden, maar daarvoor had Petrus die preek, waar mensen tot bekering kwamen en ze werden diep in hun hart getroffen. En toen vroegen ze, wat moeten we doen? En ze maakten een keus om zich te bekeren, zoals Petrus zich zei, zich te laten dopen. Het is goed om je te bekeren en om je te laten dopen. En om de naam van Jezus aan te roepen en uiteindelijk om de Heilige Geest te ontvangen. Weet je, kies voor life together. Kijk om je heen en durf te kiezen om relaties te bouwen met personen. Hier in Kingdom Culture, in de gemeente, in je jeugdgroep. Weet je, en je kan dat waarschijnlijk volgens onderzoeken maar met ongeveer 5 mensen doen. Maar kies bewust om life together te doen. En je zult echt merken dat je een ander leven zult gaan leiden. Dat je rijker zult worden, beter. Dat je meer op Jezus gaat lijken als je het leven samen met mensen gaat doen. En met hem natuurlijk. Het tweede wat belangrijk is als je echte relaties wilt hebben, is om je leven te delen. Om te wandelen met mensen. Hier in Matthäus lezen we dat heel duidelijk. Dat Jezus daar wandelde. Hij was onderweg toen Jezus in het gebied van Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, dus hij was samen met zijn discipelen. Hij chillde met ze, hij liep met ze, hij trok met ze op. Weet je, en dat is zo belangrijk dat je ervoor kiest om tijd met mensen door te brengen. Er was een cultuur van met mensen te chillen. Weet je, hij liep van stad tot stad en tegenwoordig is dat wat moeilijker, want ze hadden geen auto's, dus je moest wel lopen met elkaar. En dan moest je wel met elkaar praten. Maar nu moet je daar bewust voor kiezen. Weet je, gewoon even naar de Mac gaan met iemand. Naar de Kentucky, volgens mij geestelijk vader is dat de antichrist, maar ik vind het wat chill. Weet je, het is goed om bewust afspraken met mensen te maken. Om bewust met in anderen levens te investeren. En om naast het appen, naast Facebook en je Snapchat, om echt bewust tijd te maken in je agenda en om met mensen af te spreken. Eén keer per week bel ik bewust een aantal gasten. Weet je, ik investeer heel bewust in een aantal jongens en ook in een aantal vriendschappen. Dat ik denk van ja, het is gewoon belangrijk om dat te doen, om dat leven samen te doen. En ik heb vanavond een vraag voor je. Deel jij je leven met iemand? Trek jij met iemand op? En trekt er ook iemand met jou op? Weet je, stel dat we allemaal bewust met elkaar zouden omgaan. Bewust voor diepe relaties zouden kiezen. Weet je, dan zouden kerken zouden veel meer nog tot hun doel komen. Zouden we veel sneller op Jezus gaan lijken. Volgende wat Jezus ook deed in die relaties, dat lezen we hier, is dat hij bemoedigde. Dat lezen we ook natuurlijk in Hebreeën. Lezen we dat we elkaar aansporen om lief te hebben en dat we elkaar bemoedigen. En Jezus bemoedigde Jezus hier. Hij zei, je bent de rots en je krijgt de sleutels van het koninkrijk. En ik stel me dan voor dat Jezus dat tegen Petrus zei. Dat hij dacht, man, ik ben de rock. Weet dat hij echt dacht van, En Fast and the Furious bestond toen nog niet. Maar hij zal best wel hebben gedacht van, ik ben de rots. Weet je, hij zal op wolken hebben gelopen. En Jezus sprak leven over hem uit. Het is zo belangrijk om mensen te bemoedigen. En in het Grieks is het woord bemoedigen daar, betekent moed geven, positiviteit, mensen sterker maken, mensen troosten. Weet je, mijn vraag aan jou is vanavond, geef je anderen moed. Maak je anderen sterker met je woorden. Troost je anderen. Je woorden zijn als containers en waarmee zijn jouw woorden gevuld? De Bijbel staat er vol van de kracht van woorden. Maar welke woorden gebruik jij in je relaties, in je vriendschappen, in life together? Bouw je mensen op en misschien als je dat niet doet, als je heel negatief bent, reset vanavond. En ga bemoedigen. Ga leven spreken. Weet je, Jezus geloofde in Petrus. Weet je, hij sprak geloof uit en hij gelooft ook in jou. Daarom is hij aan het kruis gegaan en hij spreekt vanavond ook, zegt hij tegen jou, ik geloof in jou. Ik vind jou bijzonder. En als ambassadeurs, als kinderen van hem, mogen wij dat ook naar anderen gaan doen. Weet je, dat we leven gaan spreken, dat we tegen mensen zeggen, God vergeeft je, hij houdt van je. Ik help je, ik ben er voor je. Naast dat bemoedigen betekent moed geven, positief, sterker maken en troosten, betekent het ook iets anders. Betekent het ook mensen berispen, de moeilijke dingen zeggen. En dat zien we ook in dit stuk wat ik net heb gelezen. In vers 21 tot en met 23 lees je dat Jezus ook de moeilijke dingen zei. Hij zei, ik ga aan het kruis. Weet je, en uiteindelijk voelt Petrus zich supercool. Voelt hij zich de rock. En ik stel me dan voor dat hij dan met de discipelen aan het chillen was. Ja, check, weet je. Ik weet niet wat hij tegen jou heeft gezegd, maar ik ben de rock. Je weet toch dat hij echt zo met ze liep. En dan zegt Jezus, vertel dus is moeilijk. En dan denkt hij, oké dan. Nu ga ik Jezus even zeggen dat het niet bij mij gaat gebeuren. Ze loopt naar Jezus toe. Gaat echt niet bij mij gebeuren. Waar ik bij ben, echt niet dat ze je dood gaan maken. En dan zegt hij, ga weg achter me Satan. Niet echt chill. Ook sowieso dat je Jezus gaat berispen, dacht ik, really? Ga je dat echt doen? Maar in ieder geval, Petrus had de moed om dat te doen, omdat hij Jezus kende, durfde hij ook eerlijk te zijn. Dan zegt Jezus op een gegeven moment, ga weg achter me Satan. En ik zeg niet dat je dat tegen mensen moet zeggen, want dat is awkward. Maar, ik geloof wel dat het belangrijk is dat we eerlijk worden in relaties. Dat we elkaar ook de waarheid zeggen. Een vriend van me zei van de week, zei die, courageous love. Liefde, maar waarin je ook moedig genoeg bent om de waarheid te zeggen. En 2 maanden geleden, toen was ik met een vriend van me. En ik chill al jaren met hem. Ik giet al jaren in hem uit. En ik was met hem op een feestje. En toen zei hij, ik weet nog jaren geleden dat je tegen mij zei, je oksel stinkt. Was awkward. Maar, ik heb een vraag aan jou vanavond. Zeg je wel eens tegen mensen, je oksel stinkt? En daarmee bedoel ik het volgende. Zeg je wel eens tegen anderen, misschien moet je daar niet naar kijken. Misschien moet je minder drinken. Misschien moet je stoppen met wiet te roken. Misschien moet je naar church komen. Misschien moet je die ander vergeven. Misschien moet je wat beter met je ouders omgaan. Misschien moet je niet dat vriendje of die vriendin hebben. Want als ik zie welke koers je met haar of hem gaat, gaat het niet goed aflopen. Dan ga je niet in je purpose komen. Misschien moet je je leven gaan resetten. Heb je dat wel eens tegen iemand gezegd? En ik had pas een gesprek met een vriend van me. Ik zit even met de tijd hoor. Ja, ik ga het toch even vertellen. En het bizarre was met die vriend van me. Wij wandelen al jaren. We kennen elkaar al 30 jaar. En hij is 5 jaar geleden tot bekering gekomen. Was heel eenzaam. Toen heeft hij een vriendin gekregen. En hij ontmoette haar. En een geweldig meisje. Heel bijzonder meisje. Maar op een gegeven moment gingen ze met elkaar naar bed. En mijn vrouw en ik hebben tot het huwelijk gewacht. En ik geloof echt in Gods woord wat dat betreft. En toen zei ik tegen hem van, weet je, gast, ik vind het geweldig dat je haar hebt. Maar moet je nu al met haar naar bed gaan? Weet je, moet je dit doen? Je hebt al zo lang gewacht. Waarom wacht je niet iets langer? Weet je, Gods best voor jou is seks binnen het huwelijk. En I'm not saying this to judge. Weet je, ik heb gezegd van, ik bedoel het niet om te oordelen. Maar omdat ik van je hou. En ik wil eerlijk tegen je zijn. Weet je, het is zo belangrijk dat als we mensen corrigeren, dat we het vanuit de geest van nederigheid zeggen. Dat we eerst relatie hebben gebouwd. En wat ik zeg het niet eens vanuit gelijkwaardig. Ik probeer vaak onder mensen te komen. Ik probeer vaak gewoon te zeggen, weet je, ik ben het niet. Ik ben zelf ook niet perfect, maar I love you. En ik ga je de waarheid vertellen. Van de week ook heb ik tegen een jongen gezegd die bij zijn vrouw wilde weggaan. Gewoon gezegd, weet je, ik hou van je, maar wat je nu doet is gewoon dom. Is gewoon super stom. Laten we eerlijk zijn. En voor mensen die Jezus al wat langer kennen. Ik geloof dat als je wat langer met Jezus wandelt. Dan is het belangrijk als geestelijke vader en moeder. Om datgene wat je duur heeft gekost. Om dat gratis weg te geven. En daarmee bedoel ik het volgende. Dat je je hart dat gebroken is. De moeilijke dingen. Jouw pijn. Dat je dat gratis deelt. Wat jou duur heeft gekost. In mijn voorbeeld. Ik ben 20 jaar getrouwd. Maar aan het begin van mijn huwelijk was ik echt een loser. Echt. Ik meen het echt. Ik nam geen verantwoordelijkheid geestelijk. Ik maakte het huis niet schoon. Ik was lazy as piep. Echt waar. Ik was echt super lui. Maar mijn vrouw heb ik daar zoveel pijn mee gedaan. Omdat ik niet bad. Omdat ik niet datgene deed wat ik als man moest doen. En soms zei ze gewoon, Phil, ik ga de oudste bellen. Ik ben hier klaar mee. Maar dat deel ik nu met die jongens die ik coach waar ik mijn leven in uitgiet. Zodat zij niet diezelfde fout gaan maken. Zodat zij nu verantwoordelijkheid gaan nemen. Dat ze net als in Efeze 5 vers 25 zichzelf voor hun vriendin, voor hun vrouw gaan geven. Zoals Christus zichzelf voor de gemeente heeft gegeven. Dat ze zichzelf gaan opofferen. Weet datgene wat jou veel heeft gekost, dat je dat gratis weggeeft. Stel vragen. Weet je, luister naar mensen. Wees langzaam met praten en snel met luisteren. Weet je, en als mensen vragen stellen, wees open, wees kwetsbaar. Mijn laatste punt. Hoe doe je dit nou? Want dit doet gewoon pijn. Dit is echt je kruisdrager. Dit is zo uncomfortable om eerlijk te zijn. Weet je, om ook gewoon te bemoedigen. Dat is echt niet makkelijk. Ik geloof dat je in moet pluggen. Om mijn Mac te restarten of als je je iPhone wil herstarten, moet je hem eerst in een stopcontact doen voordat hij het doet. Weet je, en zo is het ook met God. Als je in life together, als je echte relaties wil aangaan, moet je allereerst een echte relatie met Jezus hebben. En ik weet niet of je Jezus kent en hoe je hier vanavond zit en hoe je hier gekomen bent. Maar kies voor hem vanavond en plug in. Leer Jezus kennen. Weet je, en voor mensen die al wat langer wandelen, betekent het dat je gaat leren bidden. En God heeft mij de laatste maand er echt bij bepaald van viel. Leuk Facebook, leuk WhatsApp, maar ik wil dat je met mij begint die ochtend. Ik wil dat je eerst bij mij inplugt en niet je iPhone, niet je Mac, niet de muziek, maar ik wil op de eerste plaats. Zoek eerst mij. Ga eerst tijd met mij doorbrengen. Weet je, ik probeer God nu juist aan het begin van de dag, en voor iedereen is dat verschillend, maar ik geloof dat je het beste een instrument aan het begin van de dag stemt, in plaats van aan het einde van de dag. Ik weet nog, 1,5 week geleden had ik een knallende ruzie met mijn vrouw. En toen zei God s'avonds tegen me, maar dit is je eigen schuld. Als je je dag was begonnen met mij, dan had je die dingen afgemaakt. Dan heb je orde in je hoofd, dan maak je plannen en dan weet je wat je moet doen. Maar jij bent zo'n chaot, God heeft het niet letterlijk zo gezegd, maar zo kwam het wel in mijn hart binnen. Dat je dan gewoon een ongelijk projectiel bent, terwijl als je met mij start, heb je de rust. Dus plug in 's ochtends. Leer te bidden. Geef God 15 minuten minstens van je tijd. En daarnaast lees die Bijbel. Living Word staat op de t-shirts hier. Weet je, Gods woord is levend en het is echt als een spiegel. Weet je, je zult zien wat je mag corrigeren, wat je mag resetten als je die Bijbel gaat lezen. Weet je, ga dat doen. En dan zul je merken dat je beter life together gaat doen als je in intimiteit met God gaat leven. En als je die Bijbel gaat lezen waar Hij heel duidelijk doorheen spreekt. Ik wil ter afsluiting wil ik even met jullie naar een filmpje kijken. Ik weet niet hoe je hier vanavond bent gekomen. Ik weet het echt niet. Ik ken je niet. Maar ik weet één ding. Je mag jezelf gaan resetten for a purpose. En daarvoor is het allereerst belangrijk dat je je relatie met God gaat resetten. Ik weet niet hoe je hier zit. Maar God kent jou wel. Ik ken je niet, maar God kent jou wel. En Hij wil zo graag relatie met jou. Geen religie, maar relatie. Hij wil zo graag dat je bij Hem komt. Zodat je je leven vanuit een purpose gaat leven. Zodat je het leven gaat leven waarvoor je bestemd bent. Weet je, Hij houdt van je. En ik hoop dat je vandaag, als je Jezus niet kent, een keuze voor Hem gaat maken. Dat je gewoon zegt, ja Jezus, ik kies voor U. Weet je, misschien leef je nu doelloos. Doe je allerlei dingen die je niet wil doen, hoort te doen. Loop je met mensen mee, maar Jezus wil jou. En misschien denk je, ik ben niet goed genoeg. Weet je, ik heb al zoveel gedaan. Hoe kan Jezus mij willen? Als je naar de Bijbel kijkt, die Petrus, waar 3000 mensen tot bekering kwamen, die aan het begin van de kerkgeschiedenis stond. Hij was ook niet perfect. Ik noemde mezelf net een loser, maar ook Petrus was gewoon een loser. Weet je, als je kijkt wat hij deed. Jezus bemoedigde hem. Hij zei wat hij zou gaan doen. Zegt hij eerst van ja, dat gaan we nu doen. Later verraadt hij hem nog. En zulke mensen zouden wij afschrijven. Als iemand mij zou verraden, zou ik denken. Maar Jezus schrijft jou niet af. Wat je ook hebt gedaan, Hij houdt van je. En zo staat de hele Bijbel vol met mensen. Die struggelen, die niet perfect zijn. Maar die toch, ondanks hun imperfecties, door een perfecte God worden gebruikt. En die met een perfecte God in relatie staan. En jij kan vandaag ervoor kiezen om je leven te resetten en met Hem in de relatie te komen. Je hoeft alleen maar te zeggen, ja Jezus, ik geloof in U. Ik wil met mijn mond belijden dat U Heer van mijn leven bent. Wilt U achter de stuur van mijn leven gaan zitten? En ik geloof met mijn hele hart dat God U uit de dood heeft opgewekt. Dan staat er in de Bijbel dat je gered bent. En de vraag vandaag is, wil je van een leven zonder Hem gered worden? Wil je van een leven zonder doel vanavond gered worden? Dat is mijn eerste vraag. De tweede is, misschien ben je weggelopen van God. Misschien kom je af en toe even bij Kingdom Coach kijken en één keer in de 3-4 maanden een keertje naar de kerk. Maar heb je niet echt meer een relatie met God? Of heb je een relatie met God omdat je ouders het zeggen? Ga je naar church omdat je ouders zeggen van, oké, kom jij naar de gemeente, maar heb je nooit een eigen keuze gemaakt voor Jezus? Ik wil je zeggen, kom thuis. Weet je, come home. Kom thuis bij Jezus, kom terug. Hij houdt van je, Hij wil je omarmen. God staat hier met wijde armen, niet ik, maar Hij. Hij houdt van je. En als je wilt terugkomen en die keuze wil maken, wil ik je zo meteen vragen om ook een hand op te steken. Ik ga dat nu gewoon doen, want ik ga weer door elkaar. Maar ik wil je gewoon vragen om je ogen te sluiten. En als jij vandaag voor het eerst een keus voor Jezus wil maken of bij Jezus wil terugkomen, dan wil ik je gewoon vragen om je hand op te steken als ik zo meteen tot 3 tel. 1. Wil je voor het eerst voor Jezus kiezen? 2. Wil je bij Jezus terugkomen ondanks wat je hebt gedaan? Weet je, misschien kan je jezelf niet vergeven, maar Hij vergeeft je. 3. Kom bij Hem, steek je hand maar op. Als je voor Jezus wil kiezen vandaag, of als je bij Hem terug wil komen. Ik heb je hand gezien. 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 Je maakt gewoon een keuze voor Hem. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Kan ook dat je vanavond hier zit en dat je life together, dat je denkt, that's messy. Het is één grote troep. Ik wil niet weer teleurgesteld raken. Ik ga niet weer mijn hart openen zodat ik gewoon weer gekwetst word.
Weet je, en misschien zit je hier en ben je het niet gewend dat mensen je aanspreken. Want ben je eigenlijk te trots als je eerlijk bent. Zeg je gewoon van ja, leuk wat die Bijbel zegt, maar ik doe mijn eigen ding. Leuk wat mensen zeggen, maar ik doe dat. Dan wil ik je toch vragen om vandaag je te bekeren. En om dieper met God te gaan. Om life together te gaan doen. Misschien ben je teleurgesteld door het verleden, maar als je diepe, echte relaties met God wil aangaan en verder wil gaan met Jezus en meer vanuit je bestemming wil leven, wil ik je ook vragen om je hand zo op te steken als het tot 3 telt. 1. Wil je dieper met Jezus gaan? 2. Wil je echt gaan toewijden en gehoorzamen aan Hem zijn? 3. Wil je meer op Jezus lijken? Steek je hand dan op. Ik heb je hand gezien, ik heb je hand gezien. Ik zie je hand, ik zie je hand. Ik heb je hand gezien, ik heb je hand gezien, ik heb je hand gezien. Ik geloof dat God hier is. En misschien heeft iets anders tot je hart gesproken vanavond. En zat niet alles in mijn oproep. Zometeen sta ik hiervoor en willen we voor je bidden. Het worship team gaat zometeen echt een prachtig zingen. Jullie zijn trouwens geweldig. Echt geweldig. En weet je, kom zometeen naar voren als je gebed wil. Als je voor het eerst voor Jezus hebt gekozen, kom hier. Weet je, dan wil ik samen met je bidden. Ik blijf gewoon zoals, weet je, wanneer jullie het nodig hebben. En er zijn andere mensen ook die er voor je zullen zijn, die met je willen bidden. Maar ook als je terug bent gekomen, weet je, kom naar voren. Of als je ander gebed nodig hebt, kom hier. Weet je, ik geloof dat God hier is en je hoeft niet naar voren te komen. Maar voor mij zijn die momenten toen ik jong was, het feit dat ik naar voren kwam, was voor mij een gedenkteken. Dat ik wist van, oh ja, toen had ik voor God gekozen. Of ja, dat was het moment dat God dat en dat sprak. Het kan een mijlpaal voor jezelf zijn, maar ik geloof ook dat het iets in de hemel doet. Dat God iets heel bijzonders doet. Dus, weet je, kom gewoon naar voren, voel je vrij. Schaam je niet, maar kom gewoon. We zijn er voor je, we gaan met je bidden. Zing maar.